Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 115 zingen wij het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. We noemden nu Psalm 115 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste boek Samuel en daarvan het zevende hoofdstuk. Wij herzeggen nu 1 Samuel 7, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het elfde vers: Gij scheldt en straft vervloekte hovardij, gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het elfde vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We lezen 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heeren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eliazar dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kiriat Jearim bleef en de dagen werden vermenigvuldigd en er werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gij lidden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroot, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergader het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en ze scheppen water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En ze vastten te 10 dagen. en zeiden aldaar: we hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vrezen zij voor het aangezicht der Filistijnen. De kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van ons entwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. De mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen, stelde die tussen Mispa en tussen Sin. En hij noemde diens naam Eben-Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. De steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, die kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gant toe. Ook rukte Israël dezelfde de landpalen uit de hand van de Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde al daar den Heere een altaar.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 7 en daarvan de eerste 14 versen. Wij lezen nu alleen het 12e vers aan u voor. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Eben Haezer. En letten wij op een drietal gedachten. Onze eerste gedachte, een blik terug. Onze tweede gedachte, een blik naar boven. En onze derde gedachte, een blik vooruit. Eben Haezer, onze eerste gedachte, een blik terug. En dat naar aanleiding van de versen 1 tot en met 6, waar het volk gaat belijden wat er in de achterliggende periode aan zonde en schuld is geweest. Onze tweede gedachte, een blik omhoog. En dat naar aanleiding van de versen 7 tot en met 11, waar we lezen dat Samuel het aangezicht des Heren zocht voor het volk en ook hoe dat er een offer werd gebracht van een melklam. En onze derde gedachte, een blik vooruit. Want dat is immers de bedoeling van dat gedenkteken dat werd opgericht, dat als men weer in diezelfde plaats kwam, men herinnerd werd aan de grote daden des Heren. Eben Haezer. Jongens en meisjes, het zijn hele bekende woorden die we zo vaak horen. Er zijn kerken zo genoemd. Er zijn gebouwen zo genoemd. Er zijn scholen zo genoemd. Er zijn zangkoren zo genoemd. Eben Haezer. En nu blijkt die naam terug te gaan op een herinneringsteken. Het is ons voorgelezen vanmorgen dat Samuel een herinneringsteken oprichtte en dat deze naam gaf, Eben Haezer. Maar het is niet zomaar een historisch herinneringsteken aan een veldslag die daar heeft plaatsgevonden. Nee, dit teken wijst op de grote daden Gods. Dit laat niet zien wat het volk van Israël heeft gedaan. Maar dit laat zien wat de Heere heeft gedaan. En dit laat zien wie hij was. Dit laat zien wie hij is. Dit laat zien wie hij ook zijn zal. Eben Haezer, hij is der hulpeloze hulp. Want dat is immers de betekenis van dit woord, Eben Haezer. Dat betekent steen der hulpen. En u valt het op dat deze naam hier niet voor de eerste keer in het boek Samuel gebruikt wordt. De naam Eben Haezer komen we ook al tegen in hoofdstuk 1 en daarvan het 5e vers. Dus in deze plaats zijn eerder dingen gebeurd. En wat is hier dan gebeurd, jongens en meisjes? Wel, 20 jaar geleden heeft hier een grote slag plaatsgevonden. 20 jaar geleden was het volk van Israël in oorlog met de Filistijnen. En Hofni en Pinehas die hebben toen de ark des Heren in de strijd gehaald. Want zij dachten, als de ark er is, dan zal de Heere ons zeker helpen. Hij zal niet toestaan dat de ark komt in de handen van de Filistijnen. Maar het is zo anders gelopen dan zij gedacht hadden. Want Hofni en Pinehas zijn in die grote strijd gedood. En de ark is wel gevallen in de handen van de Filistijnen. En dat heeft verschrikkelijke gevolgen gehad, want toen Eli dat hoorde van de ark, toen is hij achterover van zijn stoel gevallen en hij brak zijn nek. En de dochter van Pinehas, die heeft ontijdig het leven gegeven aan een kind. En de laatste woorden die zij sprak voor haar sterven was Ikabod. Met het oog op de ark, de eer is weggevoerd uit Israël. Kon het erger? Wat is dat een dieptepunt geweest in de geschiedenis van het volk van Israël. Was de Heere dan geheel geweken? Jongens en meisjes, er was een lichtpuntje. In de tabernakel, daar brandde de lamp. En in de tabernakel, daar was een jonge man. De jonge Samuel. Hij diende daar. En intussen, het is 20 jaar geleden, intussen is die jonge man een richter geworden over het volk van Israël. En de Heere heeft gezorgd voor zijn eer. Er staat in het eerste vers, toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heeren op en brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel en heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. De Heere heeft ervoor gezorgd dat de ark teruggekomen is in Israël. 7 maanden is de ark geweest in het land van de Filistijnen. Maar het was voor hen een verschrikkelijke tijd, want de aanwezigheid van de ark bracht voor hen oordeel, zodat ze uiteindelijk de ark terugbrachten. En toen dat gebeurde, toen hebben de lieden van Bet-Semes, die hebben heel brutaal in de ark gekeken. En toen heeft de Heere een grote slag geslagen. Vele mensen in Bet-Semes zijn getroffen door het oordeel des Heeren. Toen zijn de mannen, ik heb het u voorgelezen, uit het eerste vers van Kiriat Jearim gekomen. En die hebben de ark gebracht in het huis van Abinadab de Leviet, die daar woonde op een heuvel. En daar heeft uiteindelijk de ark wel voor een periode van 60 of 70 jaar gestaan. Totdat David aan het begin van zijn regering die ark heeft teruggehaald. Maar gemeente, zover is het nog lang niet. Op dit ogenblik staat die ark daar 20 jaar in het huis van Abinadab. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren in Kiriat Jearim verbleef en de dagen vermenigvuldigd werden en het werden 20 jaren en het ganse huis Israëls klaagde de Heren achterna. Na 20 jaar gebeurt er een wonder. De eerste 20 jaar bleef het eigenlijk rustig. Die nederlaag heeft het volk van Israël niet op de goede plaats gebracht. De overwinning van de Filistijnen heeft hen niet verootmoedigd. En ook de prediking van Samuel niet. De meeste niet. Je kunt het lezen vanaf het 4e hoofdstuk kwam het woord van Samuel tot het hele volk. Maar weet je wat het volk van Israël deed, jongens en meisjes? Ze bleven in die 20 jaar dat Samuel het woord bracht, ze bleven de afgoden dienen. De Baals en de Asteroots, die ruimden ze niet op. En de Heere sprak niet alleen door zijn woord, maar de Heere sprak ook door de vijanden. De Filistijnen waren voor het volk van Israël een tuchtroede. Dat waren die oorlogsmakers die woonden in het zuidwesten van Kanaan, in de steden Gaza, Ashkelon, Asdod, Gat en Ekron. Dat waren verwoesters die voortdurend probeerden om het volk van Israël te beschadigen. Ze waren altijd uit op roof en verovering. En de Heere liet dat gebeuren. En na die 20 jaar, wat zal Samuel daar veel om gebeden hebben? We zullen er straks van zingen uit Psalm 99. Als een hemeltolk, hij en anderen meer, riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep van horen. Na 20 jaar gebeurt er iets. En wat gebeurt er dan? Een groot werk, een werk van God. Wat is dat werk? Dit: het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Er komt een wonderlijke beroering in de gemeente van Israël. Mannen, vrouwen, kinderen beginnen te klagen. Te klagen over wie? Over zichzelf. Over hun zonde. Ze gaan zichzelf aanklagen bij de Heere. Ze zien waar de macht van de Filistijnen vandaan komt. Ze zijn zelf de schuld. Zij hadden moeten breken met de zonde. Ze hadden de afgoden uit de deuren moeten doen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn zelf de schuld van de ellende. Hun ogen worden geopend voor de waarheid van het woord van de richter Samuel. En wat zal die man daar blij mee geweest zijn? Want natuurlijk kijken al Gods knechten uit naar zulke vruchten. Vruchten van geloof en van bekering waardig. Toen zeide Samuel tot het ganse huis Israëls: indien gij lieden nu met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van u weg. Ook de Ashtaroths, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Samuel wil zeggen, de echte bekering die blijkt in de daad. Zij klagen de Heere achterna. Er zijn tekenen van boetvaardigheid en berouw. Maar er moet ook wat gebeuren. Die afgoden die moeten weg. Zij moeten daarmee breken. De Baals, dat zijn de mannelijke afgoden. En de Ashtaroths, dat zijn de vrouwelijke afgoden. Die zijn nog verleidelijker, de godinnen. Maar ze moeten beide weg. Want het is afgoderij. We zullen het vanmiddag horen uit zondag 45 wat afgoderij precies is. Afgoderij is in de plaats van de Heere of naast hem iets hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. En zolang als wij op iets vertrouwen naast de Heere of in plaats van de Heere, dan helpt hij ons niet. Die afgoden die moeten de deur uit. En de kinderen Israël, ze doen het. Ze deden de Baals en de Ashtaroths weg en ze dienden de Heere alleen. Eerst dienden ze de Heere niet alleen. Ze dienden de Heere wel, maar niet de Heere alleen. Het was en. En dat kan niet, jongens en meisjes. Het is de Heere alleen of niet. En zo wil de Heere het hebben. Hij eist ons hele leven op. Ze deden de Baals en de Ashtaroths weg. En dan zegt Samuel: vergadert het volk te Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. Want Samuel weet ook wel, alleen het wegdoen van de afgoden, dat brengt nog de oplossing niet. Er zal ook als gemeente een belijdenis van zonde en schuld moeten zijn. En er zal ook als gemeente van Israël een verbondsvernieuwing moeten zijn. En daarom moeten zij samenkomen, een openbare samenkomst. Om in die samenkomst als gemeente zich opnieuw te verbinden aan de Heere en aan zijn dienst. opnieuw zou je kunnen zeggen, belijdenis te doen van hun zonde, maar ook belijdenis te doen van hun verbondenheid aan de Here en zijn woord. En daar komen ze, jongens en meisjes. Het volk van Israël, wat zal Samuel blij geweest zijn. En ze schepten water en goten dat uit voor het aangezicht des Heren. Water, kostbaar water. Waarom doen ze dat? Waarom verspillen ze dat? Nee, dat verspillen ze niet. Maar dat uitgieten van het water, dat is eigenlijk een zichtbare prediking. Het laat zien hoe ze hun hart uitgieten voor de Heren. En hoe ze begeren om gewassen te worden. Gereinigd te worden van alles wat ze verkeerd gedaan hebben in die achterliggende 20 jaar en daarvoor. Of de Heere daar verzoening over wil doen. En ze vasten al daar. Dus het is niet zomaar een oppervlakkige bijeenkomst, maar ze menen het. Er zijn vruchten dat ze het zeer ernstig nemen. Boete en gebed. Wat heeft het lang geduurd? Wat zijn er veel jaren voorbij gegaan eer ze uiteindelijk op dat plekje komen waar de Heer hen hebben wil? En de vraag, gemeente, voor u en voor mij is of de 20 jaar voldoende geweest zijn om op dat plekje terecht te komen. Of dat wij daar nog niet zijn zelfs. Onze eerste gedachte. Een blik terug. We gaan naar onze tweede gedachte. Een blik naar boven. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israël zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. En als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht van de Filistijnen. Jongens en meisjes, opeens blijkt alles helemaal mis te gaan. Als er ook maar iemand in de gemeente is die de Heere gaat zoeken, dan wordt de hele hel gemobiliseerd. Dan zal de vorst der duisternis er alles aan doen om dat tegen te houden. Want waar zijn die Filistijnen nou zo bang voor? Dat volk van Israël, ze hebben niet eens wapens. Ze zijn samengekomen om een kerkdienst te houden. Ze zijn samengekomen om te bidden. Ze zijn niet samengekomen om te vechten. Ze hebben ook geen wapens bij zich. Maar de Filistijnen beseffen goed, als dat volk zich gaat bekeren, dan hebben zij reden om ongerust te wezen. Want dan laat de Heere zijn volk niet staan. Dat zie je zo vaak in het boek Richteren ook. Als het volk van Israël zich bekeerde tot de Heere, dan nam de Heere het weer voor zijn volk op en dan sloeg de Heere de vijanden. En je zou kunnen zeggen, gemeente, na 20 jaar zijn ze weer terug bij af. 20 jaar geleden, op deze plaats, was de strijd met de Filistijnen. 20 jaar geleden hebben ze verloren. En nu herhaalt de geschiedenis zich. 20 jaar verder komen de Filistijnen weer terug. En daar staan ze ongewapend als een gemakkelijke prooi voor die vuile Filistijnen met hun gemene wapens. Ze hebben geen wapens. Hebben ze geen wapens? Ze hebben hun gebeden, jongens en meisjes. Ze hebben hun tranen. Dat zijn de wapens waar ze de toevlucht toe mogen nemen. En dat zijn belangrijker wapens dan de wapens die de Filistijnen hebben. Al hun strijdwagens enzovoort. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van ons entwege, dat ge niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Samuel, 20 jaar hebben we je laten staan. 20 jaar hebben we je laten roepen. Maar het is anders geworden in ons leven. Wilt u de Heere voor ons zoeken? Wilt u Gods aangezicht voor ons zoeken? Ze doen een dringend beroep op Samuel om voor hen te bidden. En dan zegt Samuel niet, jongens en meisjes, ja, moet je luisteren, jullie hebben mij 20 jaar niet geloofd. Dus nu roep je maar eens een poosje. Nee, hij houdt zoveel van dat volk, dat hij als het vragen ook gaat bidden. Maar hij beseft dat hij niks heeft, ook Samuel niet, om voor dat volk te vragen. Dat volk heeft niks en Samuel heeft niks. Waar moet hij zijn gebed opleggen? Er moet een offer zijn. Dat is een les voor ons, gemeente. Er zal een offer moeten zijn. Bidden zonder offer heeft geen grond. Wij moeten onze gebeden ergens op kunnen leggen. En dat kan nooit zijn onze verdiensten. Dat kan nooit zijn onze gehoorzaamheid. Dat kan zelfs niet zijn onze bekering. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde dat geheel de Heere ten brandoffer. Een melklam, jongens en meisjes, dat is nog een heel jong, we zouden zeggen een onschuldig lammetje. Een melklammetje, dat is een lammetje dat nog drinkt bij de moeder. Normaal gesproken werden zulke lammetjes niet geslacht. Maar Samuel neemt dat onschuldige lam en hij offert dat ten brandoffer. En voor die brandoffers zijn verschillende regels. We kunnen dat lezen in Leviticus 1. Wat er dan allemaal moet gebeuren. Zo'n offer moet in stukken gedeeld worden. De stukken moeten dan in vaste orde op het altaar worden geschikt. Sommige delen moeten met water worden gewassen. Maar het is apart dat je al die voorbereidingen hier niet leest. En ik denk dat het daarom komt, gemeente, dat die Filistijnen, die zijn dichtbij. Er is geen tijd te verliezen. Nog even en ze zullen de gemeente verwoesten. Ze zullen het volk van Israël doden. Uit angst. Omdat ze zien dat het volk van Israël het van de Heere gaat verwachten. En daarom, er is haast bij, een brandoffer. Wil Samuel dan de Heere omkopen? Nee, de Heere is niet om te kopen. Dat brandoffer, dat is een belijdenis. Zoals ook op de grote verzoendag het offer een belijdenis is. Het is een belijdenis, Heere, bij ons is schuld. U kunt ons niet verlossen. U behoeft ons niet te verlossen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar de offeranden die wezen heen naar Christus, zoals u weet. Ook dit melklammetje. Dit melklammetje dat wijst heen naar het grote paaslam, de Heere Jezus Christus. En bij Samuel is een besef, de Heere kan met het volk van Israël alleen bemoeienissen maken om Jezus wil. Alleen in de weg van het bloed, alleen in de weg van de verzoening, alleen in de weg van het offer. Daar legt Samuel zijn gebeden op voor het volk. Niet op zijn verdiensten, niet op hun belofte, niet op hun bekering. Maar zijn bede is om Jezus wil. Moet daar nou een lam voor dood? Nou, eigenlijk moest het volk dood. Want dat is de prediking van dat offer. Dat lam dat wordt geofferd in plaats van het volk. Het is of-of. Het is of het volk of het lam. Eén van tweeën. Maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wat een aangrijpende prediking. Samuel laat het volk van Israël zien wat zij verdiend hebben. Als hun bloed vloeit, als ze afgeslacht worden door de Filistijnen, als de gemeente stuk gemaakt wordt, dan is het rechtvaardig. Maar de Heere kan het alleen doen op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Er staat zo mooi in zondag 45 van onze Heidelbergse catechismus, wat behoort tot zo'n gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. En dan staat er in de derde plaats dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dat is de grond van het gebed. De verdiensten van Christus. En mag ik eens vragen, zijn de 20 jaar nu lang genoeg geweest om te leren dat er buiten Christus niets, maar dan ook helemaal niets is waarom de Heere bemoeienissen met u en mij zou kunnen maken? Hebben alle gevaren, hebben alle bestrijdingen, want er is nog altijd een strijd gaande om de levende kerk, bedenk dat wel. Hij heeft het ons nu daar gebracht dat wij de noodzaak van het offer van de Heer Jezus Christus in ons leven hebben leren kennen. Wij zijn machteloos, wij zijn hulpeloos. Een steen der hulpen zal niet opgericht kunnen worden door mensen die het allemaal zelf kunnen. Maar hier staat een dienaar en hier staat een volk zonder wapens, dat volledig afhankelijk is van de gunst des Heren. En de Heere is een heilig God. De Heere is een rechtvaardig God. De Heere kan buiten het bloed met de gemeente van Israël geen bemoeienissen maken. En dat beseft Samuel. En hij offerde het in zijn geheel. Ja, een brandoffer, daar mochten ze zelf niet van eten. De ware offers, daar mochten de priesters van eten. De ware offers, daar mocht het volk van eten. Maar hier mocht niemand iets van eten. Dit was voor de Heere alleen bestemd. En zo zie ik daar die hemeltolk staan voor zijn gemeente. Zo hoorden we hem roepen voor het aangezicht des Heeren. De Heere werkt middelijk. De Heere werkt door zijn knechten. De Heere werkt in de weg van zijn inzettingen. Gezegend het volk van Israël met zo'n richter. Met zo'n ambtsdrager. Dat de nood van het volk draagt op zijn hart. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. Geloof maar dat dat een beproeving geweest is. In de verte, jongens en meisjes, dan hoor je de Filistijnen al aankomen. Ze zijn met velen. En ze roepen. En ze zijn al zeker van de overwinning. Ze zullen de gemeente van Israël kapot maken. Maar wat gebeurt er? De Heere verhoorde hem. En de Heere stuurt een verpletterend noodweer. Plotseling, daar hebben wij de hand niet in, maar dat doet de Heere. Plotseling wordt de lucht donker. Donkere wolken vatten zich daar samen, daar in de omgeving van Eben-Haezer. En bliksemschichten schieten naar beneden. En de Heere dondert over hen met een grote donder. Ja, dan ben je bang, jongens en meisjes, of niet, als het hart begint te onweren. En ik zeg niet dat je bang moet zijn, maar je mag wel eerbied hebben, respect daarvoor. Want het zijn tekenen van de Heere in het rijk van de natuur. En dit is zo'n ongewone donderbui, dat de Filistijnen, die nergens bang voor zijn, die worden dodelijk verschrikt. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo namen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te die dagen met een grote donder over de Filistijnen en hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Ze hoeven niks te doen. volk van Israël hoeft niks te doen. Ze dachten, wat moeten wij doen? Hoe kunnen we ons verdedigen? Hoe kunnen we de gemeente bij elkaar houden? Ze hoeven niks te doen, alleen hun handen te vouwen. Alleen te pleiten op het offer. Te zoeken naar een grond buiten zichzelf en de Heere strijd. De Heere zal het gevaar afwenden. De mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Beetkar. Het enige jongens en meisjes wat de volk van Israël hoeft te doen, dat is de buit op te ramen. Die Filistijnen die zijn radeloos gevlucht, alle kanten opgegaan. En de mannen van Israël, zonder wapens gaan ze achterna, ze hoeven niet te vechten. Maar ze hoeven alleen maar de buit op te rapen. De Heere heeft de overwinning gegeven. De Heere laat het volk van Israël zien dat de redding alleen bij hem vandaan komt. Het heil is des Heeren. En lange tijd liet de Heere het gebeuren. Lange tijd kregen de Filistijnen de ruimte. Maar nu de Baals en de Asteroots uit de huizen zijn, nu komt de Heere zijn volk te hulp. Het heil is des Heeren. Dat laat de Heere alleen zien in de weg van bekering. Dat laat de Heere alleen zien in de weg van boetvaardigheid. Dat laat de Heere alleen zien om Jezus wil. Alleen om het offer van Christus. Want deze verlossing als beeld van de geestelijke verlossing laat zien, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. We gaan naar onze derde gedachte een blik vooruit. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen naar Psalm 99 en daarvan het vijfde en het achtste vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer, die met gunstig oren zijn geroep wou horen. Psalm 99 en daarvan het vijfde en het achtste vers.
Oh.
onze derde gedachte een blik vooruit. Samuel nu nam een steen. Jongens en meisjes, dit mag niet vergeten worden. Het gaat niet om het volk. Van het volk is ook niks te zeggen. Van Samuel is niks te zeggen. Het is niet om hen. Maar het is om het offer. Het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. En daarom mag het niet vergeten worden. Samuel houdt rekening met de toekomst. Dit moet in herinnering blijven. En daarom een gedachtenissteen voor het nageslacht. Hij neemt er de tijd voor. Wij zouden zeggen, we gaan door. We hebben net een overwinning behaald. Het volgende moet alweer gebeuren. Nee, er zijn wel eens tijden in ons leven, momenten in ons leven, gemeente, daar moeten we even een pas op de plaats maken. Even stilstaan. Even een gedenkteken oprichten. Dat doet hij daar in de vlakte waar de Filistijnen verslagen zijn. Hij ligt een steen op. Normaal, jongens en meisjes, liggen stenen plat. In Israël liggen zoveel stenen, liggen plat. In Noorwegen liggen zoveel stenen, liggen gewoon op de grond verspreid. En als je dan ergens komt en er staat een steen rechtop, dat valt op. Dat heeft iemand gedaan. Want een steen gaat niet uit zichzelf rechtop staan. En dat moest het volk van Israël ook telkens doen. Denk maar bij de doortocht door de Jordaan. 12 stenen in het midden van de Jordaan. Gedenkstenen. Dat als iemand later langs die plaats komt of kinderen komen langs die plaats en ze vragen aan hun vader, wat zijn deze stenen? Dat die vader dan zeggen kan tegen de kinderen, oh, toen heeft God gezorgd. De Heere is de hulp der hulpelozen, dat heeft hij toen bewezen. En jongens en meisjes, dat is hij nog. En daar zijn mijlpalen voor bedoeld. Ze zijn niet bedoeld om onze daden te kenmerken. Ze zijn niet bedoeld om het goede van mensen in de lucht te steken. Maar het gaat over de lof des Heeren. De God van Israël, de God van het verbond. Dat moet in herinnering blijven. En wij kennen niet dat oprichten van stenen zoals het volk van Israël dat kent. En ook vandaag vind je dat nog. Het is een woestijnvolk geweest. En hoe kun je anders een herinnering ergens achterlaten dan door een steenhoop? Dat zit er bij het volk van Israël nog altijd in. Wij hebben onze eigen manieren om te gedenken. Maar het is wel belangrijk. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. En hij stelde die tussen Mispa en tussen Sen. Sen, dat betekent tand. Waarschijnlijk is dat ergens een uitstekende rots daar geweest in dat gebied. Maar wie later daar voorbij komt, die ziet die grote steen, opvallende steen. En hij noemde die naam Eben Haezer. Zoals die plaats al heette, krijgt nu deze steen, deze extra naam Eben Haezer. Dat betekent letterlijk, zegt de kanttekening, steen der hulp. Nee, die steen die biedt geen hulp, maar die steen die wijst naar de God der hulp. Het is ook heel opvallend hoe vaak je dat in de psalmen tegenkomt. Dat God een hulp genoemd wordt. Of dat God een helper genoemd wordt. Psalm 33. Psalm 70. Psalm 115. En nog heel veel andere plaatsen. En we hebben het ook gezongen uit Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Men hoort de vrome tent weer galmen. Van hulp en heil hun aangebracht. En hij noemde die Eben Haezer. tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen. Tot hiertoe. Dus straks niet meer? Betekent dat tot hiertoe? Tot hiertoe, maar nu niet meer? Ze moeten toch verder? Het houdt toch hier niet op? Ach, tot hiertoe, dat is een bemoediging voor de toekomst. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht, wat de Heere vroeger geweest is, dat kan hij ook in de toekomst zijn. Daarom is die steen ook een blik naar de toekomst. De Heere is de onveranderlijke. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Dus dan is het ook mogelijk om van hiertoe verder te gaan met diezelfde God. Die God uit het verleden, die de betrouwbare was tegenover de ongehoorzaamheid van het volk en tegenover de zondige man als Samuel. De Heere gedacht aan zijn verbond tot hiertoe. Dat kan twee dingen betekenen, tot hiertoe. Dat kan een plaatsaanduiding zijn en dat kan een tijdsaanduiding zijn. Het is beide mogelijk. Het kan zijn de aanduiding van een plaats tot hiertoe. Dat wil zeggen tot aan deze plaats waar wij hier gekomen zijn, heeft de Heere geholpen. Het is voor de kinderen Israëls niet de laatste plaats. Het is in het leven van Gods kinderen altijd voortrekken. En ook de volgende plaats, en waar dat ze ook komen, is eigenlijk telkens weer tot hiertoe. Maar tot hiertoe kan ook betekenen tot op dit moment. Tot op dit moment heeft de Heere geholpen. En in beide verklaringen, of het nu gaat om de plaats of dat het nu gaat om de tijd, ligt toch een opening naar de toekomst. Een bemoediging om voort te mogen gaan. En die bemoediging van het volk van Israël is ook een bemoediging voor ons vanmorgen, gemeente. Omdat die God nog dezelfde is. Alleen, als wij ons niet bekeren, als de Baals en de Astaroths blijven, als de afgoden niet verwezen worden naar buiten onze deuren, dan wordt het een verpletterende nederlaag. Ook al leven wij dan onder de bediening van het genadeverbond. Eben Haezer, daar ligt ook een waarschuwing in. Diezelfde naam van dit gedenkteken heeft ook de stad, heeft ook de plaats, het gebied waar de verpletterende nederlaag is geleden. Vanwege de zonde. Niet vertrouwen op de Heere. En ook al heeft de Heere toen zijn volk niet weggedaan, dat kon ook niet. Ook al bleef hij de getrouwe, maar de diepe sporen die herinneren daar nog na 20 jaar altijd nog aan. Maar ditzelfde teken laat ook zien dat in de weg van bekering, in de weg van boetvaardigheid, in de weg van het bloed, dat de Filistijnen de gemeente niet stuk krijgen. Dat het volk van Israël ligt onder de beschermende hand des Heren. Dat hij zorgt voor zijn volk. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Een bemoediging om verder te gaan. Alzo werden de Filistijnen vernederd. En kwamen niet meer in de landpalen Israëls, want de hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. Dus zolang als Samuel hun richter is, jongens en meisjes, durven die Filistijnen niet meer. Ze hebben nog wel hun macht, ze hebben nog wel hun garnizoenen. We kunnen dat lezen in 1 Samuel 10 vers 5. Maar ze laten het volk van Israël met rust. Die donder, die zullen ze nooit meer vergeten. Dat heeft beslag gelegd. Dat is een bescherming voor het volk van Israël. En niet alleen de Filistijnen hebben daar acht op gegeven, maar we lezen in het 14e vers. De steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël. Dus in plaats dat Israël verlies leidt, leidt Israël winst. Ze krijgen de verloren steden terug. Ekron tot Gat toe. En ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. En dan zeggen de kanttekeningen, de Amorieten, dan moet je onder verstaan de andere volken, Canaanitische volken. Dus niet alleen de Filistijnen worden op een afstand gehouden, maar alle Canaanitische volken houden vrede met Israël. Wat heeft die bijeenkomst in Mispa, gemeente, wat heeft die zich opnieuw aan den Heere verbinden in de weg van bekering en boetvaardigheid? Wat heeft dat een rijke vrucht gegeven? De Heere is er weer. De Heere zorgt. De Heere trekt mee op. De Heere houdt de Filistijnen op een afstand. Het heeft lang geduurd, 20 jaar, dat is een lange tijd. Zolang als ik hier op deze preekstoel mag staan. Maar toen gebeurde het bij Israël. Gods molens malen langzaam, maar zeker. En zijn woord zal nooit ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen hetgeen hem behaagt. En zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Vele dingen zouden daaraan toe te voegen zijn. Maar we willen het jubileum bewaren voor volgende week als de Heer het geeft. Amen.